interne keuken.
Sven, zullen we deze interne keuken bij het begin beginnen?
Ah, wel ja.
Namelijk bij de wortels van de beschaving.
Oké.
Ga eens terug naar je middelbare schooltijd. Heb jij
de Romeinen en die hadden het van de Grieken en die hadden het van de Babyloniërs.
Je slaat Egypte naar en uit.
Die kanten. Hè?
Waar ligt de wortel van onze beschaving?
In het tweestromenland.
Juist.
Dat geleerd. Dat is tussen Tigris en Eufraat, maar vraag me niet waar die liggen. Ik weet het ongeveer, Midden-Oosten.
Vruchtbare halve maan wordt dat ook wel genoemd.
Ah, okay.
Waar de mensheid overgeschakeld is van...
Aap naar...
Nee. Van nomadisch.
Rondtrekkend, jagers, voedselverzamelaars.
Ja, juist. Ja. Ja? Naar landbouw. Dat is daar gebeurd.
Ja.
Vergeet het.
Oeh.
Dat is de klassieke versie, de westerse blanke versie van de geschiedenis. Hier aan de tafel zit Geert Magiels. Dag Geert.
Goedemorgen.
Jij bent op vakantie geweest in Peru.
Ja, op reis, maar dat is terug.
Ja, want je hebt daar ook wat gestudeerd.
Ja, en rondgekeken.
Ja, ook over de wortels van de beschaving.
Wel, dat was oorspronkelijk niet helemaal de bedoeling, maar ik had een boek bij, 1491 van... Charles Mann. Mm-hmm. En dat daar lezende, wat over die plek gaat, begon ik toch dingen te zien. Waar ik van dacht, dat is interessant.
Ik heb op jou aanraden dat boek de voorbije dagen ook zitten lezen. En het woord eye-opener is voor dit boek uitgevonden.
Ik denk het wel, ja. Het is een soort van verhaal waar wij eigenlijk in onze geschiedenislessen op school of zo nooit van horen. Ja. Een ander stuk van de wereld.
Het boek heet 1491. 1492 is het jaar waarin Columbus Amerika ontdekt. Ik ga dat woord nog maar even gebruiken.
Ja.
1491 staat dus voor de periode voor Columbus in Amerika. Dit boek gaat over hoe Amerika eruit zag voor Columbus eraan kwam.
Ja, klopt. Ja. Zowel qua bewoning als wat die mensen daar deden, als met hoeveel ze waren en op welke manier zij in het landschap pasten.
Ja, daar woonde een handvol indianen en die leefden in harmonie met de natuur.
Dat werd gezegd.
Echt schamele hutjes.
Ja. Ja, ofwel waren de indianen, en dan kan je over het woord ook nog discussiëren. Mm-hmm. Dus indianen mag nu nog niet, maar we gaan dat nu voor de eenvoud vandaag wel doen, want anders wordt het helemaal moeilijk. De Karolingers, die noemen zichzelf ook geen Europeanen in die tijd. Nee. Dus woorden zijn altijd beperkt. En zijn historisch bepaald. Maar het fascinerende is dat er op dat moment daar, op het moment dat hier nog niemand van iets wist, en ook Columbus toen die in 1492 daar aankwam en nog maar op een eilandje voor de kust aanspoelde, nog helemaal niet wist waar hij terecht ging komen. Hij dacht natuurlijk dat hij in India zat, vandaar het woord Indianen, de bewoners van India, verre vandaar natuurlijk. En het heeft dan nog tot 1513 geduurd voor de eerste man over de engte van Panama kwam en aan de andere kant een nieuwe oceaan zag beginnen. De Stille Oceaan. En toen begon te beseffen van, deze wereld ziet er anders uit dan wij dachten.
Ja.
En ik heb ondertussen nog een landkaart. Ik kan het natuurlijk niet op de radio laten zien, maar het is een fascinerend beeld, omdat je in 1526 tekent iemand een landkaart van de wereld. Daarin zie je Afrika en Europa en Azië, tot en met India, de Molukken en zo, er allemaal opstaan. Maar van Amerika schetsen ze dus alleen maar de oostkust. Die kennen ze dus al wel, daar zijn ze geweest. De landengte van Panama ook, maar aan de andere kant is er gewoon een heel stuk niet ingevuld. Het is onbekend land op dat moment.
Ja, het is onbekend land op het moment dat Columbus daaraan komt en lange tijd daarna. Maar tot op vandaag kennen wij, en met wij bedoel ik de doorsnee bewoner van Europa, of misschien zelfs van de moderne wereld, kennen wij die geschiedenis van voor Columbus, van dat continent, van Amerika, kennen wij niet goed, en daar is dat boek 1491 werkelijk een eye-opener voor. Ik begon daarnet over de wortels van de beschaving die dus in de vruchtbare halve maan liggen. Maar in Peru is er ook zo'n neolithische revolutie gebeurd. Ja. Bijna tegelijkertijd met wat er is.
3000 jaar voor Christus, 2500 jaar was er een plek, Caral, dat is 200 kilometer boven Lima. Dan ben je 4 uur aan het rijden voor je daar aankomt. Het laatste stuk is ook nog 30 kilometer over een piste. En dan kom je op een plek in een oude rivierbedding. Die rivier ligt daar ook nog. En daar ligt een stadje. Een stadje van 2500 jaar voor Christus. Waar 3000 mensen woonden. Waar drie grote piramidevormige bouwsels staan, woonvertrekken, opslagplaatsen, verzonken theaterplekken.
En welke datum noem je nu? 3000 voor Christus?
In 2500
voor Christus.
En in wat, hoe noemt hij dat? De vruchtbare halve maan.
Ja, ja. Sumerië kan je
aanvallen, die kant. Ja. Hoe laat was het toen de landbouw werd uitgevonden?
Dat was iets vroeger nog. Eerder. Ja. Ja. Maar niet zoveel.
Maar niet veel eerder.
Nee. Het mooie is dat op die plek zie je dus alles wat Peru zo interessant maakt. Want die kust van Peru is één grote woestijn. Om twee redenen. Je hebt daar de Humboldtstroom, de koude golfstroom die van het zuiden komt. Ja. En de passaatwinden die waaien van de kust weg. En aan de andere kant ligt, een paar honderd kilometer inland, ligt de Andes, 6000 meter hoogte. En de overheersende winden die van het oosten komen, die over het Amazonewoud komen, die brengen heel veel vocht mee, maar dat regent allemaal uit tegen die bergen. Dus daar valt maar 50 milliliter water per jaar.
50 milliliter, dat is niet veel, geloof ik.
Dat is heel weinig. Ja. Dus dat ziet er ook uit als een woestijn. Ja. Alleen op de plekken...
Er zijn plekken waar het nog nooit geregend heeft.
Zuidelijker in Chili heb je datzelfde. Atacama-woestijn is
nooit geregend,
zo droog als maar zijn kan. Maar niet van die Andes komen rivieren naar beneden gelopen. Een stuk of 50 in totaal over de hele lengte van de kust van Peru. En aan die rivieren is natuurlijk wel water. En daar was irrigatie, daar konden dingen groeien. Daar is het groen, dat zie je ook. Je rijdt uren door een woestijn en dan plots is het groen. Dan weet je dat daar een rivier ligt. Ja. En dat wisten die mensen in die tijd ook. Die rivier die komt op een moment in de oceaan. Boven in de bovenloop, iets hogerop, hadden ze katoen. Daarmee konden ze netten maken. Aan de oceaan konden ze dan al die anchovies en die sardines vangen. Dus het was een economie die groeide op een aantal dingen die in verschillende, ze noemen dat dan ecologische archipels, dat zijn eigenlijk soort geïsoleerde eilandjes, maar die ieder andere eigenschappen hebben omdat het klimaat anders is. Hogerop groeiden er dan fruit en groenten en nog hogerop liepen er lama's in de bergen. En nog verder aan de andere kant had je het regenwoud waar dan fruit uitkwam en zo en andere vruchten. En dat werd allemaal uitgewisseld. Als er dus iets fout ging op één plek, dan konden ze wel blijven overleven met de andere. En er ontstond dus een hele rijke cultuur met genoeg voedsel om veel mensen in leven te houden. En het is pas op dat moment dat er ook in Sumerië de dingen van de grond kwamen. Maar ook daar, omdat je moet overschot hebben en genoeg mensen in leven kunnen houden om aan cultuur te kunnen beginnen doen.
Ah, ja. En je moet grote bouwwerken. En je moet een soort van samenwerking krijgen. Ja, ja. Noem het economie.
Ja, dat was de eerste economie. En dat moet dan ook een beetje in goede banen geleid worden. Dus er komt een soort van bestuur of gezag. Je moet zo'n stad een beetje organiseren. Dus dat komt pas op het moment dat men rijk genoeg, in de zin van sterk in voedselrijk genoeg is om dat in stand te kunnen blijven houden. Ja. En daar loop je dan rond, zoveel duizenden jaren later, en denk je van, wauw, ja, dit is het begin van de beschaving. Ja. Althans, op dat stuk van de wereld.
Ja.
Dat is dus het idee dat... keer de begin van de beschaving. Mm-hmm. Ja, want dus eigenlijk is aan de andere kant van de wereld, of aan twee kanten tegelijk...
Ja, los van elkaar tegelijk, en met hele andere input.
Hè. De landbouw uitgevonden.
Dus daar waren, in Zuid-Amerika waren geen geiten, geen schapen, geen varkens. Er was geen graan. Maar men had wel... quinoa, men had tomaten, aardappelen, paprika's, lama's enzovoort. Dus met andere begin-ingrediënten maakte men een andere cultuur.
Ja, en vooral de oceanen.
Ja, de oceaan was zeer belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat al de proteïnen, je kan dat in de botten van die je daar vindt.
Men vindt ook de graten van de vissen. Ja, ja. En dat ligt dan aan die Humboldtstroom, en dat is een heel voedselrijke golfstroom. Koud water, dus daar zit ontzettend veel vissen in. Dat zie je dan ook aan de hoeveelheid zeevogels die daarvan leven. En op die eilanden voor de kust... Daar heeft men eeuwenlang guano geoogst. De uitwerpsel van die dieren die goede meststof zijn. Mm-hmm. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat wijst op de voedselrijkdom van die golfstroom. Als die er niet was geweest, dan was die cultuur daar waarschijnlijk ook niet uit de grond kunnen komen, omdat er niet genoeg proteïnen waren om de mensen in leven te houden.
Wat ook heel specifiek is aan die cultuur, is dat die man, de auteur van het boek, noemt het, ze waren katoengek.
Ja.
Op de manier waarop wij goudgek zijn en geldgek zijn. Ja. Katoen was daar...
Ja. Ze hadden in de Andes, en dat is later ook bij de Incas, want associëren dat dan allemaal met goud en zilver en zo. Maar daar waren zij zo niet mee bezig. Hadden ze geen echte metallurgie. Die edele metalen was voor hen versiering. Ze hadden zo nog een aantal dingen die ze wel bedacht hadden, maar niet veel mee deden, zoals het wiel. Ja. Nu, de bergen zijn daar zo steil. Ja. De hellingen van 60 graden zijn geen abnormaliteit, integendeel. De meeste zijn zo steil. Als wij een helling van 30 graden zien om af te skiën, dan is dat al een hele zware, zwarte piste. Zij vinden dat daar heel normaal. En dus een wiel kon daar niet gebruikt worden. Ja. Dus ze hadden wel wielen in speelgoed voor kinderen. Dus het is niet dat ze het niet bedacht hadden, maar ze gebruikten het gewoon niet. En zo hadden ze nog een textiel. Ze hadden bijvoorbeeld ook geen schilderijen, geen beeldhouwwerken, geen keramiek zelfs in die vroege periode. Maar ze hadden wel textiel, want ze hadden die katoen. En zij maakten daar weefsels mee die fijner geweven waren dan wat de conquistadores, toen ze daar aankwamen, ooit gezien hadden. Het was vergelijkbaar met de zijde die toen uit China kwam. En die conquistadores die waren verbijsterd, want die hadden alleen maar wol, wat natuurlijk heel onpraktisch is in tropische omstandigheden. Mm-hmm. Als het te warm is en als het nat wordt in het regenwoud, dat wil je niet hebben. Idem dito met vlas en wol en met leren schoenen, dat was hopeloos. En die Indianen hadden dus die textiel, die zo fijn geweven was, dat die zelfs als een dikke laag op elkaar gelegd waren, dat een soort van harnas werd, die pijlen kon tegenhouden. En helemaal fascinerend is dat je die textiel nog kan zien daar. Omdat die omstandigheden daar zo droog zijn. En dus je vindt daar nog stukken textiel van 2000 jaar oud. Die als nieuw zijn. Dus latere culturen begroeven hun mummies ingepakt in lagen textiel, in stoffen. En daar werden dus mantels gemaakt die maar één keer gebruikt werden, namelijk om die doden in te pakken. En die verdween onder de grond in een grote kruik. En die werd pas zeer recent, want dat komt er ook nog eens bij wat Mann beschrijft. Al deze bevindingen zijn van de laatste 30, 40 jaar maximaal. Ja, dus men wist daar gewoon ook niks van.
Die cultuur in Peru, hoe heet die nu weer? De Norte Chico-cultuur, die is pas in het jaar 2000 echt aan de oppervlakte gekomen.
Dat is misschien... dat is een fascinerend verhaal. Er is daar een lokale vrouw, die Shandy heette die, Ruth Shady, sorry, en die is op eigen houtje beginnen graven, omdat ze die plek vond en dacht van die vormen hier. Want je moet je dat voorstellen als een soort van gesmolten chocoladetaart. Ik bedoel, dat is heel dikwijls gebouwd met adobe, met klei. Dus als daar toch eens wat op regent, in de loop van de eeuwen begint dat zo te verbrokkelen. En je ziet nog die vormen vaag. Dus zij zag die piramides vaag afgetekend, maar je kon niet zien wat daaronder zat. Dus zij is beginnen graven op haar eigen houtje met hulp van lokale arbeiders en heeft dat karal, die plek, helemaal boven geschubt. En op een bepaald moment kwamen er twee Amerikaanse archeologen die kwamen helpen, zogezegd. En die hebben dan gepubliceerd, zonder haar naam te vernoemen. Het is dus een hele hetze geworden natuurlijk. Dus die Amerikanen zijn elders gaan opgraven, want heel die streek zit vol met dat soort dingen. Mm-hmm. En zij zijn een beetje met de eer gaan lopen. En omdat die Peruvianen ook geen... die de middelen hadden om dat uitgebreid te gaan doen, is dat dus lang vergeten geweest. Maar zij is eigenlijk licht aan de basis van het ontdekken van die hele karal-civilisatie. Ook te vermelden is dat er in heel die stad geen verdedigingswallen waren. Nee. Er zijn ook geen sporen gevonden van slagpartijen of dergelijke meer. Dus dat blijkbaar, en dat zet zich wel door in heel de cultuur in Peru daarna, dat er was natuurlijk geweld. Zo'n civilisatie hou je niet overeind zonder dat er mensen zijn die geweld gebruiken. Maar op dat moment waren er geen oorlogen, blijkbaar. Men moest zich niet verdedigen tegen die ander. Men leefde in een redelijke harmonie samen.
Wat een beetje vreemd is, want om tot... Je hebt een stad. In die stad zijn ook overheidsgebouwen en publieke plekken. Die moeten dus gebouwd worden door de gemeenschap. Ja. Daar heb je een soort van centraal gezag voor nodig. Die zegt vanaf nu ga jij bakstenen verslepen om daar een gemeenschappelijk gebouw te... Dat krijg je alleen maar, zo'n gezag krijg je alleen maar, zou je denken, als er een dreiging is, als er gevaar dreigt, en als je je als groep moet verdedigen tegen een vijand.
Zowel in elke groep zal er een hiërarchie ontstaan zijn. En daar zullen rituelen en ceremonies en gezagsverhoudingen in het leven geroepen zijn. En daar zullen de burgemeester of de president zal natuurlijk in het grootste paleis gewoond hebben. En dat is in alle culturen daarna ook. Maar wat je ziet, bijvoorbeeld bij de Inca's, en nu spreken we dan 2000 jaar later, ook maar een rijk dat 100 jaar bestaan heeft tot de Spanjaarden het van de kaart hebben geveegd. daar, die hebben een heel groot rijk, groter dan Peru. Dat ging van Colombia tot voorbij Chili. Een van de grootste wereldrijken die er ooit geweest zijn. En die hebben niet manu militari iedereen onderworpen. Die namen de cultuur over en die trouwden zich in. En die creëerden op die manier een groot rijk. Dus het soort van slash and burn en de oorlogsvoeren zoals wij dat hier in West-Europa hebben gekend, wat de Spanjaarden daar dan hebben ingevoerd, was daar blijkbaar vrij onbekend. Maar er waren ook natuurlijk, er was naijver en er waren machtswellustelingen en er zijn een hoop mensen ook geslachtofferd, net zoals dat hier gebeurde. En dat zal natuurlijk voor een stuk ook, en daar kom je natuurlijk op speculatief terrein. Die klas in een van de archeologen die zegt van ja, als we het niet goed kunnen uitleggen wat we gevonden hebben, dan gaan we er maar een ritueel van maken. want dan kan je natuurlijk alles uitleggen. En dan moet je die rituelen gaan verzinnen natuurlijk. En dan hebben ze van alles verzonnen. Ook al het slachtofferen van kinderen, zoals er onlangs nog een heel grote plek gevonden is van 130 kinderen. Een hart blijkbaar uitgerukt is, levend, en dan geofferd samen met jonge lama's.
Dat moet wel een ritueel geweest zijn, denk je dan?
Ja, en dat zijn gruwelijke dingen geweest, ongetwijfeld. En die hebben, denkt men dan, te maken met de onvoorspelbare klimatologische en ecologische omstandigheden. De El Niño is een bekend fenomeen daar, waar er plots de windrichting draait en de golfstroom verzwakt en er grote droogte ontstaat, afgewisseld met gigantische regenval, modderstromen. Het is een gebied met heel veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Toen wij er waren, was er die aardbeving een paar weken geleden van 8 op de schaal van Richter, die een minuut lang duurde. En kan je zeggen, dat is raar. Wij weten ondertussen waar het vandaan komt. Wij kennen die platentektoniek en dus platen die onder elkaar schuiven. Wat daar gebeurt, hè, dus de plaat van de Stille Oceaan schuift onder die van Zuid-Amerika met heel de Andes tot gevolg. Een zware aardbeving. En als je die... Ja, je wil daar een uitleg bij. Ja. Je moet een verklaring krijgen, dus er komt een verhaal bij. En dan gaan natuurlijk de machthebbers dat soort dingen gebruiken om mensen onder de knoe te houden. Als je het niet goed doet, dan komt er weer zoiets. Hè. En dan krijg je magisch denken en dan komen er verhalen bij van goden die kwaad zijn. En dat helpt natuurlijk mee om het plebs onder de knoe te houden.
Dus als in 1492 de heer Columbus daar aankomt in Latijns-Amerika, ja, dan is het nog niet Latijns-Amerika, maar we noemen het nu zo, dan is dat een soort van confrontatie tussen de nakomelingen van die Neolithische revolutie in de vruchtbare driehoek, met de nakomelingen van de Neolithische revolutie in Peru. Die twee nakomelingen, die twee mensensoorten botsen op elkaar.
Ja, en dat is niet alleen een mensensoort die op elkaar botst. Er botst nog veel meer op elkaar. En men heeft zich altijd afgevraagd als Pizarro dan in 1533, dus dat is niet zo heel lang daarna, in Peru aankomt. Dan neemt hij heel dat land daarin en die verslaat legers van duizenden soldaten, van tegenstrijders. En ze zijn zelf maar met 60 en ze hebben, of nee, 200 en ze hadden 60 paarden bij of zoiets. Ja. En hetzelfde is gebeurd in Noord-Amerika trouwens, hè, want de kolonisatie heeft zich over het hele continent uitgespreid. En men heeft zich altijd afgevraagd, hoe kan het dan dat zo weinig mannen, het waren alleen maar mannen, er waren geen vrouwen bij die expedities. En dat waren natuurlijk een beetje rouwdouwers, want die waren allemaal in Spanje gaan lopen in de hoop dat ze rijk en beroemd gingen worden. En hoe kon dat dan, dat die zo'n wereldrijk op de knieën krijgt?
Er zijn een paar verklaringen, hè?
Ja, maar een van de belangrijkste, lijkt mij, is dat de conquistadores, Columbus als eerste, de pokken en andere ziektes die zij daar niet kenden, geïntroduceerd heeft. Ja. En zij waren dus absoluut, hun immuunsysteem was daar niet op voorbereid. Dus mensen stierven als vliegen. En die pokken en de mazelen en de griep en de tyfus en de hepatitis, die stormden dus eigenlijk die conquistadores vooruit. Tegen de tijd dat Pizarro in Peru aankomt, ja, was al de helft van de hele bevolking was al uitgestorven. Dus heel dat Inca-rijk stond al op wankelen, omdat...
Er zijn getuigenissen van, hè? Mensen die daar als eerste aankomen en die beschrijven een stad waar tienduizenden mensen woonden. En dan, ja, door toevalligheden komt daar een paar decennia lang geen Europeaan meer langs. En de volgende komt 50 jaar later en de stad is verlaten en leeg, verwoest.
Ook in Noord-Amerika komen de pilgrims, de latere, de Engels... roofraars of explorateurs, die komen eraan en die vinden overal dorpen die uitgestorven zijn, met allemaal geraamtes. En mensen zijn gaan lopen, wisten niet wat er gebeurde, dachten dat er moest weer een verhaal bij komen, dachten dat, dat ze gestraft werden voor iets of zo. Wat kan je er anders bij verzinnen? En de pokken was een verschrikkelijke ziekte natuurlijk. Hè. Maar dat duurt 12 dagen voor je er echt aan sterft. Mm-hmm. Ondertussen heb je heel veel, zoals nu met ebola in Afrika gebeurt, je hebt al heel veel mensen besmet die dan later ook weer doodgaan. Men gaat lopen en men blijft ook bij de gestorvenen bij. Men gaat die mumifiëren. Want de gestorven Inca-leider die blijft eigenlijk in leven op een of andere manier. Dus men blijft daarbij. Dus het wordt steeds erger.
In quarantaine is een begrip.
Ja, dat kennen we niet.
Nou, maar dat verhaal van die epidemies, dat is ondertussen wel doorgedrongen. Dat kennen we wel. Maar wat nieuw is, wat ik niet wist in dat boek, dat is dat voor Columbus er aankwam, de Indianen al gedecimeerd waren door andere epidemies voor de Europeanen aan te pas waren gekomen.
Dat is... Daar ben ik niet zo zeker van, eerlijk gezegd.
Maar dat wordt wel in het boek beschreven.
Ja, maar hij beschrijft ook een hoop dingen waar wij niet zo zeker van zijn, omdat er gewoon geen gegevens zijn. Er zijn van die Indianen, die hadden geen geschrift. Ze hadden wel kipus in Noord-Chico, dus die geknoopte draadjes. Maar die zijn voor een groot gedeelte allemaal door de Spanjaarden vernietigd, omdat daar blijkbaar dan ook verhalen in verteld werden die zij niet wilden horen. Namelijk dat er een beschaving was die een soort van schrift had. En ze wilden natuurlijk in een leeg continent aankomen, waar dat God hen geschonken had en waar zij vrij van over mochten beschikken. Dus hoe geciviliseerder die mensen waren en met hoe meer ze waren, hoe moeilijker het werd om dat verkocht te krijgen. Natuurlijk. De hypotheses zijn dat er tot 100 miljoen mensen woonden in Amerika voor daar de kolonisatoren aankwamen. Dat is een heleboel. En dat daar misschien maar 10% van in leven nog was 100 jaar later. Ja. Maar er zijn natuurlijk geen geboorteactes. Men moet dat reconstrueren aan de hand van hoe groot waren die bewoonde plekken die we vonden. Hoeveel mensen moeten daar dan geleefd hebben om dit te kunnen mogelijk maken? Dus dat blijft schatten. En als er daarvoor al grote uitstervingen gebeurd zijn, dan is dat echt wel met een natte vinger. Ja. Want wat ook gebeurd is, is dat het reconstrueren, dat staat ook in het boek, het reconstrueren van hoe zijn die mensen daar gekomen.
Waar komen de eerste Indianen vandaan?
Waar komen de eerste Indianen vandaan? Ja. En de hypothese die nu toch wel stevig overeind staat, is dat die tijdens de ijstijden, toen de Beringstraat half droog lag en men daar dus overheen kon wandelen, tussen muren van ijs, van gletsjers die van het noorden kwamen, en dat 30, 40.000 jaar geleden gebeurd is en dat men in de oudste menselijke nederzettingen zijn in het uiterste puntje van Chili van ondergevonden, die 16.000 jaar oud zouden zijn. Dus op die, laten we zeggen, 10.000, 20.000 jaar zijn die eerste inwijkelingen in Amerika, hebben die
heel het continent,
heel het continent afgelopen langs de westkust. Hè. Al dan niet over water met scheepjes en dergelijke meer. En zij hebben een groot invloed gehad op de fauna en de flora van het hele gebied daar. Hè. En dat is iets waar men nu tegenwoordig heel sterk of sterk naar op zoek is. Van hoe zag het landschap eruit toen die civilisaties daar floreerden?
Dat is een van de meest verbazende dingen uit het boek, vind ik. Het Amazonewoud, waarvan wij denken dat is een soort van oerbos. Dat is de ongerepte natuur. Het Amazonewoud blijkt uit dit boek een soort van aangelegd park te zijn.
Geweest te zijn, ja. Ja, het is hetzelfde gebeurt. Er zijn twee parallellen. Je hebt het Amazonegebied, waar men een aantal jaar geleden, omdat men nieuwe methodes had om door begroeiing heen te kijken, LIDAR, dat is lasers die dwars door begroeiing heen kijken en die de oneffenheden in het gebied daaronder kunnen zien. En ook omdat men stukken regenwoud begon te ontginnen. En men vond daar wat men noemt geoglyphen, dus de hele lange constructies, dammen, rond, vierkant, zeshoekig, achthoekig. Duizenden kilometers lang. Dus dan moeten mensen dat gedaan hebben. En die konden toen nog niet zo goed gedateerd worden. Maar ondertussen weten we dat die wellicht 1000, 2000, misschien zelfs 3000 jaar oud zijn. Men heeft voor de rest van de cultuur die dat gedaan heeft niks teruggevonden. Want dat was een volkomen bio-afbreekbare cultuur. Alles wat daar gebruikt werd, was verging toen. En toen kwamen de pokken en consorten en die hebben heel dat gebied leeggevaagd, al die mensen gestorven, of tenminste genoeg om die cultuur te doen in elkaar storten. En het regenwoud is dat terug beginnen innemen, heeft dat helemaal overgroeid en de primitieve oorspronkelijke Indianen die daar zo gezegd zouden geweest zijn, die men dan de antropologen tegenkwam, de Yamomami en dat soort mensen, dat waren eigenlijk terug herinwijkelingen die
relatieve nieuwkomers eigenlijk.
Relatieve nieuwkomers die daar de laatste 1000 jaar, nadat de Spanjaarden daar zijn binnengetrokken, daar terug zijn proberen te overleven op de restanten van wat een oude cultuur was.
Maar dat je, weet ik van horen zeggen, ik ben er nooit geweest, wandelend door het Amazonewoud, het fruit zo van de bomen kan plukken en je kan voeden met de natuur, is niet het gevolg van de natuur, maar het gevolg van domesticatie. Dat zijn gedomesticeerde bomen die daar staan in dat Amazonewoud.
Dus die civilisaties die daar... En er is een mooie beschrijving van een jezuïet die met een expeditie de Amazone afvaart in 1600 en zoveel. En die ziet langs de oevers van de rivier voortdurend een soort van... Een agro-stad, groene steden, overal mensen die staan te zwaaien naar hen, die daar voorbij varen. En die zegt dus, en 100 jaar later blijft daar niks van over. Dan zijn die mensen allemaal weg. Ja. Want dat is dus vlak nadat Pizarro in Peru... Hij stuurde die mannen weg, want als die niks te doen hadden, dan begonnen die maar vrouwen te verkrachten en goud te zoeken waar het niet was. Dus hij stuurde die het Amazonewoud in. Bizarre verhalen, hè, want die vertrekken dan met 2000 varkens en 600 paarden en 4000 lokale bedienden die allemaal sterven binnen de kortste keer omdat die de omstandigheden in het regenwoud niet gewoon zijn. Maar zwart, dat is weer een ander verhaal. Dus je ziet aan al die getuigenissen die er zijn dat er op 100, 200 jaar tijd ontzettend veel veranderd is en dat de natuur eigenlijk gewoon terug de plek heeft overwoekerd die door de mensen als tot een soort van parklandschap was gemaakt. En hetzelfde is in Noord-Amerika gebeurd. Hè. Het idee van de Indianen en de bisons die daar met duizenden, tienduizenden door de prairies stormen en de vluchten trekduiven die vergelijkbaar waren met sprinkhaanplagen. Dat kwam omdat de Indianen die oorspronkelijk die soorten in stand hielden en in de hand hielden en beperkten, omdat zij geregeld de boel afbranden en ervoor zorgden dat er niet te veel eten was voor die bisons. En toen die wegvielen, dan konden die dieren gewoon beginnen zich profileren en er was niks of niemand meer om hen tegen te houden. Dus toen kwamen die blanke cowboys en die dachten, oh, kijk eens, miljoenen bisons die we kunnen afschieten. En ze hebben dat gedaan met die bisons en met die trekduiven. Dus die Indianen, de oorspronkelijke bewoners, waren een soort van sleutelsoort die mee bepaalde hoe het landschap zowel in Noord- als in Zuid-Amerika eruit zag. En dat was op een paar jaar, 100 jaar tijd, weggevaagd, zodanig dat de blanke westerlingen dachten van, dit is ons van God gegeven. Hier mogen wij nu onze gang gaan.
Als je hoesting hebt om eens van de ene verbazing in de andere te vallen, beste luisteraar.
Er is nog één ding dat moet
vertellen. Ga er op café met Geert.
Het gaat, na dat boek heeft hij nog een boek geschreven. In 1493 gaat het over wat er daarna allemaal gebeurd is. Ja? En dat is al even fascinerend. Wat die hele uitwisseling, ze noemen dat de Colombiaanse uitwisseling. De wereld is toen begonnen globaliseren. Het homogenoceen is er ontstaan. Met dieren en planten die overal voortkomen, waar wij nu niet meer bij stilstaan. Dat een aantal daarvan vandaar komen. Een aantal van hier naar ginder gegaan zijn. Niet alleen van daar naar hier, maar ook naar Azië. En dat dus een heleboel historische gebeurtenissen daardoor door te verklaren.
Ja. We hebben gepraat over een boek dat 10 jaar oud is ondertussen. Hoor. Het heet 1491, auteur Charles C. Mann en het vervolg erop 1493. Geert Magiels, dankjewel. Interne keuken.